Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan de kinderpsalm zingen die David opgaf. Psalm 33, vers 9. Het briesend paard moet eindelijk sneven, hoe sneller draaf in het oorlogsveld. Het kan niemand de overwinning geven, zijn grote sterkte baat geen held. En wat er volgt, Psalm 33, vers 9. Wij stellen ons voor de wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. En daarna zingen wij Psalm 17, het derde vers. Tijdens het zingen van dat vers zal de tafel ook in gereedheid worden gebracht, zodat wij de bediening van het avondmaal kunnen voortzetten. Wij luisteren dus naar de wet en de samenvatting daarvan en aansluiten Psalm 17, vers 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus heeft de geboden samengevat en gezegd, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij samen de zegen van de Heere vragen over de voortzetting van het avondmaal. Laten wij bidden. Trouwe God, eeuwige Vader in onze Heere Jezus Christus, u geeft dat wij in deze middagdienst de bediening van het avondmaal mogen voortzetten, verbonden met al degenen die vanmorgen aan zijn geweest. En ook wederzijds degene die vanmorgen aangingen, verbonden door dezelfde wijn, hetzelfde brood met degene die nu het verlangen hebben om deel te nemen. En wij bidden, Heere, dat alles in goede orde verloopt en dat u zelf, Heere Jezus, aanwezig bent als de gastheer aan uw tafel en ons geeft wat wij nodig hebben. Trouwe God, verlaat ons niet. Wees bij ons. Ook op dit moment, hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij lezen in Marcus 14. als Jezus de inzetting van het avondmaal verricht, dat hij er iets aan toevoegt. Wij lezen dat in vers 25. Voorwaar ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op die dag, wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Ik zal de wijn, zegt hij, niet meer drinken. Wat daartussen ligt, tussen deze avondmaalsbediening en de volgende keer dat hij de vrucht van de wijnstok drinken zal, wat daartussen ligt is zijn eigen dood. Op het allerlaatste moment, voordat Jezus het leven aflegt, heeft hij het avondmaal ingesteld. En ook daarom mogen wij wel spreken over het testament. Het is zijn laatste wilsbeschikking. En er staat in Lucas 22 beschreven, ik heb zeer begeerd, ik heb er zeer naar verlangd om met jullie dit avondmaal te houden. Voordat hij ingaat in de hemelse heerlijkheid, geeft hij zijn stervenswens te kennen. En zo mogen wij ook de woorden horen die hij tot ons spreekt. Dat het zijn verlangen is om met u, met jou, dit avondmaal te vieren. Als goed is er ook aan onze zijde verlangen. Maar het verlangen van de Heer Jezus is nog groter. Het is zijn wens geweest, zijn verlangen, om zijn leven af te leggen, zijn bloed te geven, zich te laten verbrijzelen voor ons en opdat wij zouden leven. Zo mogen wij komen om de tekenen daarvan en de zegelen daarvan, het brood en de wijn, uit zijn eigen hand te ontvangen. Kom dan, alle dingen zijn gereed. Er is nog plaats aan deze tafel. Als er mensen zijn die het verlangen hebben, als het geloof in je hart leeft en je weet dat je vertrouwen alleen op de Heere Jezus gericht is, dan nodigt hij zelf je om te komen en deel te nemen en de tekenen te ontvangen. Als er verder niemand is, zullen we met de bediening van deze tafel, de avondmaalsbediening van deze zondag, gaan besluiten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker, de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij samen lezen vers 23 tot en met 26. Markus 14 vers 23 tot en met 26. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hen die. En ze dronken allen daaruit. En hij zei tot hen, dat is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op die dag, wanneer ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Jezus spreekt in vers 25 over de vrucht van de wijnstok, een aanduiding van de drank van de wijn uiteraard, maar ook als een heenwijzing naar de vreugde. Dus met het feit dat het inderdaad een maaltijd is waar het bloed wijst op zijn dood en op zijn sterven, is het tegelijkertijd ook een heenwijzing naar de overwinning. En hij zegt het ook, de drank van de vreugde en van de overwinning. Dat ligt in de toekomst. Wat hierop volgt is de heerlijkheid als hij in het koninkrijk zal gekomen zijn. En zo mogen wij ook deze maaltijd samen hebben. Het brood eten en de wijn ook drinken. Als een bewijs van de volkomen overwinning van de Heer Jezus op zonde, op dood en op oordeel. Hij heeft het zelf zo ingesteld dat het niet zou eindigen bij zijn dood, maar verder zou gaan. Achter zijn dood ligt de opstanding, ligt de overwinning en ligt de heerlijkheid. En dat is ook goed voor ons, om dat telkens weer te horen, wat er in ons leven gebeurt en wat er op ons levenspad ook kan komen. Maar de overwinning die Jezus behaald heeft, is zeker. En daarvan wil hij ons ook op deze dag en aan deze maaltijd verzekeren. Laten we zingen uit Psalm 105. Psalm 105 vers 22. Zij werden dagelijks begenadigd. Psalm 105 vers 22. Laten wij het slotgedeelte uit het formulier samen lezen. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons samen zijn naam met dankzegging prijzen en in ieder spreken in zijn hart aldus. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Wij zullen het formuliergebed aan het einde van het formulier samen bidden en aansluitend ook vragen om de zegen over de bediening van het woord en vragen om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat ge uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat u ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulk uw weldaden deelachtig worden. Ge hebt ons ook tot sterking van dat geloof door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wil laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. U danken wij, trouwe God en Vader, dat u ons op deze zondag zo dichtbij komt en de blijken van uw liefde aan ons geeft in de tekenen van brood en wijn. Heer, wij bidden ook dat wij toegerust mogen zijn voor de periode die voor ons ligt en dat wij het woord mee mogen dragen als een kostbare schat in onze harten, dat wij deze dag niet alleen voor vandaag zullen gebruiken, maar dat het meegaat in onze herinnering en dat wij erop terug mogen vallen als het nodig is, als het leven moeilijk is, als wij teleurgesteld raken in onszelf. Heren, wees zo bij ons, ook in de bediening van het woord. Geef dat alle dingen in goede orde mogen geschieden. Help ons in het luisteren. Geef dat we ons mogen concentreren en dat ons hart open zal zijn voor wat u tot ons zegt. Zegen ook uw dienaar. Geef hem wat hij nodig heeft naar lichaam en geest om bedienaar van het woord te mogen zijn. Trouwe God, wij bidden voor mevrouw Verheij als ze deze komende week 96 jaar op te worden. U heeft haar zoveel, vele jaren gespaard. U wilt ook nu nog van dag tot dag bij haar zijn. Laat haar vertrouwen op u mogen zijn. Zelfs bij het naderen van de dood geeft u volkomen uitkomst. Heere, zo mag ze terugzien op haar leven. Laat haar ook zo vooruit mogen zien. Op het eeuwige leven dat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. We bidden voor Machteld. We danken u, Heere, dat zij in India haar werk mag doen. met alle liefde van haar hart, soms onder moeilijke omstandigheden, onder teleurstellingen. En toch, heren, wat ze dan mag doen, laat het mogen zijn uit de liefde tot Christus en als blijken van de liefde van Christus. Ook voor Paul en Nelle bidden we, als ze voor enkele maanden naar het buitenland gaan, als ze daar hun werk zullen hebben en hun bezigheden, als ze daar ook elke zondag mede-christenen hopen te ontmoeten. En heren, dan danken wij u dat uw kerk wereldwijd is, dat u overal mensen hebt die uw naam belijden. Geef dat ze daar ook uw aanwezigheid en uw zegen mogen ondervinden. Gedenken in deze periode, geef een goede reis en breng ze ook te zijner tijd weer bij ons terug. We bidden voor broeder Pols, als hij veel last heeft van de ziekte van Parkinson en daardoor ook vandaag niet aanwezig kan zijn, heren. U kunt hem een zegen geven, u weet dat het zijn verlangen is om bij ons te zijn, om deel te nemen aan het avondmaal. Maar heren, wees hem hoe dan ook nabij, gedenk hem met zijn vrouw. We bidden voor de wederkomst van Christus. We zien uit naar het moment dat hij zal komen, zoals hij zelf bij het avondmaal gezegd heeft. Dat eenmaal de vreugdedrank van de wijn gedronken zal worden in het koninkrijk van God. Als de enorme uitwerking en de kracht van zijn dood blijken zal in het herstel van alle dingen. En heren, laten we daar ook naar uit mogen zien. In alles wat ons in dit leven overkomen kan. In alle moeite en zorgen die ons overvallen. Als wij de weg niet weten, heren, we mogen het eindpunt wel weten. En richt dan ons oog daarop. En laat ook deze dienst daartoe mogen bijdragen. Heren, we bidden ook voor de praktische kanten om van ons gemeen te zijn. We bidden dat de aanbouw waarmee we bezig zijn hier achter de kerk voortgang mag hebben. En dat ook op die manier het gemeenteleven gediend mag worden. We bidden allen die daarbij betrokken zijn en hun aandeel daaraan hebben. We bidden voor de moeders die in verwachting zijn. Het prille jonge leven, heren, u heeft het gemaakt. Het is zo kwetsbaar en broos, maar voor u waardevol. En we bidden dat u ook bij hen bent. Trouwe God, wees ons allen nabij. U brengt ons op deze dag hier in deze middagdienst bijeen. Dat is niet zomaar. Dat is niet toevallig. Laat er een woord voor ons allen mogen zijn. Zo zien wij op tot u. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen uit Marcus hoofdstuk 14. Vers 22 tot en met 31. En ook het slotgedeelte vanaf vers 66. Marcus 14 vanaf vers 22. En wij lezen hier het woord van God als volgt. En als zij aten, nam Jezus brood. En als hij gezegend had, brak hij het en gaf het hun. En zei, neem, eet, dat is mijn lichaam. En nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die. En ze dronken allen uit dezelfde. En hij zei tot hen, dat is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op die dag, wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de olijfberg. En Jezus zei tot hen, gij zult in deze nacht allen naar mij geërgerd worden. Want er is geschreven, ik zal de herden slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tot hem, of zij ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zei tot hem, voorwaar ik zeg u dat heden in deze nacht eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zei nog des te meer, al moest ik met u sterven, ik zal u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen. We lezen verder in vers 66. En als Petrus beneden in de zaal was, kwam een van de dienstmaagden van de hoge priester en ziende Petrus zich warmende, zag zij hem aan en zei, ook gij waart met Jezus de Nazarener. Maar Petrus heeft het gelogen, zeggende, ik ken hem niet. Ik weet niet wat gezegd. En hij ging buiten in de voorzaal en de haan kraaide. En de dienstmaagd, hem wederom ziende, begon te zeggen tot degene die daarbij stonden, deze is een van die. Maar hij loog het wederom. En een weinig daarna, die daarbij stonden, zeiden wederom tot Petrus, waarlijk, gij zijt een van die, want gij zijt ook een Galileër. En uw spraak gelijkt, komt overeen. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren, ik ken deze mens niet, die gij zegt. En de haan kraaide de tweede maal, en Petrus werd indachtig het woord dat Jezus tot hem gezegd had, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij zich vandaar makende, weende. Tot zover. De tekst voor de prediking vinden we in vers 27 en dan het eerste gedeelte. En Jezus zei tot hen, gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. U allen in deze nacht, laten we dat boven de preek schrijven. U allen in deze nacht, woorden van Jezus tot zijn discipelen. We hebben drie gedachten. We denken na over vers 27 tot en met 31 en wij vinden daarin drie dingen. Ten eerste een mededeling, ten tweede een belijdenis en ten derde een les. Een mededeling, als Jezus deze dingen en vooral het feit dat zij hem in de steek zullen laten meedeelt. Een mededeling. Ten tweede een belijdenis, Jezus belijdt zelf hier ook iets. Aan zijn discipelen, een belofte als het ware. En ten derde, een les, als we ook nadenken wat dit gedeelte voor ons te zeggen heeft in de periode die voor ons ligt. Een mededeling, een belijdenis en een les. Laten we zingen uit Psalm 119. Vers 25, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En laten we ook het slotvers van deze psalm zingen, vers 88. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Vers 25 en vers 88 uit Psalm 119 zingen wij als voorbereiding op de prediking. gemeente, om bij de tekst voor deze middag te komen, hoeven wij alleen maar verder te lezen waar wij vanmorgen gebleven waren. Jezus heeft zojuist met zijn discipelen het heilige avondmaal gebruikt. Hij heeft het brood genomen en gebroken en gedeeld. Hij heeft de beker aan zijn discipelen gegeven. Allen hebben zij daaruit gedronken. Hij heeft zijn woorden gesproken, mijn lichaam, mijn bloed. Samen hebben zij de lofzang gezongen. Een heilig en een bijzonder moment in deze nacht. En meteen daarna doet Jezus een mededeling. In deze nacht, zegt hij, zullen jullie allemaal aan mij geërgerd worden. In deze nacht, dezezelfde nacht, zullen jullie mij allemaal in de steek laten. Dat is geen vraag van de Heer Jezus. Hij zegt niet, stel je voor dat jullie in een situatie zouden komen, wat zouden jullie doen? Nee, het is geen vraag. Er is ook geen mededeling, pas op, vanavond gaat er iets spannends gebeuren. Ik waarschuw jullie dat jullie pal zullen staan, standvastig zullen zijn, niet weg zullen vluchten. Het is geen vraag, het is geen waarschuwing, het is open, rechtstreeks en direct een mededeling. Jullie allemaal, zegt hij, allemaal zullen jullie deze nacht mij in de steek laten. Allemaal zullen jullie, als erop aankomt, kiezen voor jezelf in plaats van kiezen voor mij. Stel je voor, laat ik een vraag richten aan de moeders in ons midden. Stel je voor, moeder, dat jouw kind in levensgevaar is. Op een drukke weg terechtgekomen, onoplettend voor het gevaar van het verkeer. Of stel je voor dat je kwetsbare kleine kind wordt aangevallen door een hond. Of stel je voor dat je kind zich in een brandend huis bevindt. Moeders, wat zou je doen? Je zou je toch geen moment bedenken. Je zou niet aarzelen. Je zou bereid zijn om je leven te geven voor je eigen kind, toch? Stel je voor, jongelui, dat je verkering hebt. En je ziet jouw vriendin omgeven door een stel dronken mannen. Wat zou je doen? Nou, in ieder geval iets doen. Je laat haar toch niet in de steek. Je draait je toch niet om en je gaat toch niet weg. Wat doe je als je beste vriend in rouw is? Dan ga je erheen, dan ben je bij hem, dan ga je daar zitten. Dan spreek je woorden van troost, dan bid je, dan help je. Het zou je maar gezegd worden, moeders. Het zou je maar gezegd worden. Vanavond laat jij jouw kind in de steek. Het zou je maar gezegd worden. Vannacht keer jij je af van jouw vriendin en doe je alsof je haar totaal niet kent. Vandaag nog kies jij voor je eigen hachie, ten koste van de ander. Met de dood tot gevolg. Dat is wat Jezus zegt. Gemeente, ik kan de reactie van deze discipelen wel heel goed begrijpen. Nooit, zeggen ze, never. Dit gebeurt ons niet. Het is waar, er zit in die woorden van deze discipelen, hè, zeker bij Petrus, er zit al een bepaalde arrogantie in, overmoed, gebrek aan zelfkennis. Hij doet ook niet zo heel aardig tegen zijn mededisciplen. Vers 29, of zij ook allen geërgerd worden. Ja, dat kan ik mij nog wel voorstellen. Ik kijk het rijtje rond en ik zie Thomas en Jacobus, ik zie Johannes. Oh ja, kan ik me zo voorstellen dat die u zullen. Maar ik, Petrus, ik zal dat niet doen. Er zit genoeg in die woorden waarvan je kan zeggen, daar klopt iets niet. En tegelijkertijd zit daarin iets van oprechte liefde tot hun meester. Meester, u zegt dit wel, Zo eindigt vers 31. Allemaal zeggen zij dit. Meester, wij houden van u. Wij laten u niet in de steek. Dus die woorden die zijn ook teken van oprechte vriendschap en eerlijke verbondenheid. We zouden de moeder toch ook niet kwalijk nemen als ze zou zeggen, ik zou mijn eigen leven over hebben voor mijn kind. Dat zouden we juist waarderen, dat zouden we juist bijvallen. We zouden het wel heel raar vinden als een moeder het tegenovergestelde zou zeggen. En toch, gemeente, Jezus zegt het. En de boodschap komt ook naar ons toe. Vandaag hebben wij het avondmaal samen mogen vieren. Vandaag hebben wij de instellingswoorden van Jezus gelezen en overdacht. En we hoeven maar verder te lezen om vanzelf uit te komen bij deze woorden. Heeft Jezus een vraag aan jou? Zal Jezus misschien tegen jou zeggen, stel je voor dat jij in die en die situatie bent, hoe zou jij reageren? Wat zou jij doen? Nee, gemeente, hij heeft helemaal geen vraag. Heeft Jezus misschien dan een waarschuwing? Pas op, er liggen verleidingen en verzoekingen voor je. Pas op dat je daarvoor niet bezwijkt. Let erop dat je staande blijft. Nee. Als dat onze reactie zou zijn, dank u wel voor de waarschuwing. Ik zal des te meer opletten. Nou, dan lijken we wel heel erg op Petrus. Nee, Jezus heeft geen vraag. Jezus heeft geen waarschuwing. Jezus heeft ook voor ons vanmiddag eenvoudig, rechtstreeks en direct een mededeling. Ook u. Ook jij. Je zult niet staande blijven. Ook jij zult mij in de steek laten. Ik las in een van de commentaren dat die man schreef, wie wil zijn als Petrus in zijn belijdenis? Marcus 8. U bent de Christus, zei Petrus. Prachtige belijdenis, wie wil het niet bijvallen? Zalig ben je, Petrus, vlees en bloed heeft je dit niet geopenbaard. Maar wie wil zijn als Petrus in zijn belijdenis, zal ook zijn als Petrus in zijn verloochening. Petrus is Petrus. Let eens op dat woordje allen. Komt telkens weer terug in Marcus 14, vers 23. Zij dronken allen uit de beker. Vers 31. Insgelijks zeiden zij ook allen. Vers 50. Er zij een verlatende zijn. Allen gevlucht. Jezus had gelijk toen hij zei in vers 27. Gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Allemaal laten jullie mij in de steek. Kijk, we kunnen het over Petrus gaan hebben, gemeente. Want ja, het is waar. We hebben dat slotgedeelte ook gelezen. Het gaat al heel ver met Petrus, maar het is niet Petrus alleen. Het zijn ze allemaal die hem verloochenen. En Petrus is daarvan de meest uitgesproken vorm als hij 3 keer over zijn meester verloochent en vervloekt. Er staat in vers 71, en hij begon zichzelf te vervloeken. Dat woordje zichzelf staat cursief gedrukt. Ik denk, om eerlijk te zijn, ik denk dat dat er niet bij hoort. Petrus vervloekt niet zichzelf, Petrus vervloekt Jezus. Dat is geen slip op de tong. Dat is geen per ongelukke vergissing. 3 keer over. Hij wist wat hij deed. Gemeente, wat voor periode ligt er voor ons? Het kan ons wel heel onzeker en heel bang maken als wij deze woorden van Jezus tot ons door laten dringen. Ik denk, ook Petrus, in het evangelie van Marcus, de belangrijkste apostel, als Petrus al zo verschrikkelijk onderuit gaat, wat komt er van mij dan terecht? Moet ik het nog beter gaan doen dan Petrus? Moet ik het nog beter gaan doen dan alle discipelen samen? Wellicht ben je vandaag aangeweest aan het avondmaal en heb je beleden. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Je hebt het brood genomen en je hebt de wijn gedronken. En je leest door en je komt vers 27 tegen en je denkt, ik kan dit niet waar gaan maken in de maanden die voor mij liggen. Ik ga onderuit. Ik stel eigenlijk helemaal niets voor. Ik ben helemaal niet standvastig in het geloof. Misschien denk je wel, ik ga nooit meer Psalm 108 vers 1 zingen. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Ja, dat is misschien wel mooi om te zingen, maar kan ik dat wel waarmaken? Misschien ben je niet aangeweest vandaag aan het avondmaal. En denk je, dat is eigenlijk de reden waarom ik niet aanga. Ik ben zo bang voor wat daarna komt. En je hoort dit gedeelte. En je zegt, nu durf ik in de toekomst al helemaal niet meer deel te nemen aan de tafel. Onze eerste gedachte, mededeling. We gaan naar de tweede gedachte, een belijdenis. Gemeente, waarom vertelt de Heere Jezus dit nu eigenlijk vooraf? Waarom kunnen wij dit gedeelte als het ware er niet uitlaten? En dan gewoon de volgorde van de gebeurtenissen tot ons laten komen. En dan kom je vanzelf aan het einde van hoofdstuk 14 bij wat er gebeurt, die verloochening van Petrus en zo. Nee, dat is niet zo. Jezus neemt een moment om van tevoren te zeggen wat er gaat gebeuren. Niet achteraf dat hij zegt, oh, ik was er al bang voor. Maar vooraf, dit gaat er gebeuren. Waarom doet hij dat? Het overvalt zijn discipelen, maar hen niet. Jezus kent zijn discipelen beter dan zij zichzelf kennen. Jezus kent hun hart beter dan zij hun eigen hart kennen. En daarom wordt in de Bijbel niet alleen verteld dat de discipelen wegvluchten. En wordt er niet alleen maar verteld dat Petrus zijn meester verloochent. Maar staat er ook nadrukkelijk beschreven dat Jezus het heeft voorzegd. Hij wist het en daarmee zegt Jezus iets belangrijks. Petrus, zegt hij. Thomas. Johannes. Ik weet wat er gaat gebeuren. Maar ik houd jullie vast. Ik zeg jullie dit al van tevoren. En straks als het moment komen gaat dat je mij teleurstelt. Als het moment komen gaat dat je jezelf zo intens teleurstelt, dan wil ik dat je weet dat ik jullie lief heb. De belijdenis van Jezus, vooraf. Hij zegt het tegen hen, mijn liefde is er voor jullie, nu en ook dan. Ik kan me herinneren dat ik een keer op bezoek kwam bij mensen en die hadden een bordje in hun huis. Een vriend stond er op dat bordje. Een vriend is iemand die alles van jou weet en toch van jou houdt. Dat geldt wel in het bijzonder voor de Heer Jezus. Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van jou houdt. Ik weet, Petrus, zegt Jezus. Ik weet, Petrus, wat jij gaat doen. En toch heb ik jou lief. Thomas, ik zie jou straks in dezezelfde nacht in blinde paniek wegrennen. Je denkt straks alleen aan jezelf en niet aan mij. Maar ik zeg jou van tevoren, Thomas. Ik heb jou lief. Johannes, jij gaat mij verlaten. Jij laat mij in de steek. Straks lig jij te slapen als ik jou nodig heb. Maar zelfs dat alles zal mijn liefde voor jou niet verminderen. Kijk, gemeente, dat is de vriendschap. Waar steunt de vriendschap op die Christus ons verzegelt? Ik noem u geen knechten, geen slaven. Ik noem u mijn vrienden. Steunt dat op ons aandeel aan die vriendschap? Nee. Op zijn aandeel. Gemeente, zou Jezus dit nu ook tegen ons zeggen? Wat er ook gaat komen, wat er ook gebeurt. Ja, hij kent jou beter dan jij jezelf kent. Nog een keer dat woordje allen. Alle vluchten, staat er in vers 50. Allemaal, ja, allemaal. Maar daarvoor heeft er al gestaan. Allen dronken ze uit de beker. Allemaal. Het waren dezelfde mensen. Jezus wist wat er komen zou. Hij kende de nacht. Hij wist de verlatenheid die komen zou. Maar hij gaf ze de beker en hij zei, drink allen daaruit, jullie. Je mag eruit drinken, je mag het tot me nemen. Dat is mijn bloed voor jou. Dit is mijn lichaam voor jou verbroken. Voor jou, Johannes. Voor jou, Petrus. Voor jou, Thomas. Voor jou die hier vanmiddag of vanmorgen aanzat. Voor jou. En ze dronken allen eruit. Allen vluchten, staat er in vers 50. Allemaal zijn ze gevloden. Behalve één. Jezus bleef staan. Hij ging niet weg. Want hij heeft hem meer lief gehad dan hij zichzelf heeft lief gehad. Hij bleef staan. Hij liet zich grijpen. Hij liet zich geeselen. Hij liet zich kruisigen. Hij liet zich doden. Hij gaf zijn lichaam. Hij gaf zijn bloed. Voor Thomas, voor Johannes, voor Petrus. Voor de zonde van Thomas, voor de zonde van Petrus, voor de zonde van Johannes. Matteüs vermeldt in hoofdstuk 26, wanneer hij dit gedeelte beschrijft, er nog een zinnetje bij. Dan staat er over die beker, dat is mijn bloed dat voor u vergoten wordt tot vergeving van de zonden. Welke zonde? De zonde van het vluchten. Welke zonde? Voor de zonde van de verloochening. Jezus gaf zijn leven voor u, voor jou. Voor welke zonde? Voor de zonde van je zelfbedoeling, je egoïsme, je verloochening, je zwakheid. Waarom heeft de Heer Jezus dit van tevoren gezegd, gemeente? Omdat hij nog veel genadiger is dan wij al dachten. Omdat zelfs dit zijn liefde voor de discipelen en zijn liefde voor ons niet vermindert. Als de zonde meerder is geworden, zal Paulus schrijven, als de zonde meerder is geworden, daar is de genade nog veel meer overvloedig geweest. De genade en de liefde van de Heere Jezus. Wat deed Jezus toen Petrus daar stond te vloeken? Hij bad voor hem. Simon, zei hij. Simon. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor jou gebeden. Dat jouw geloof niet zou ophouden. Want ik heb jou lief gehad. Ik wist al van tevoren wat er komen zou. En toch is daar mijn liefde. Onze derde gedachte. Een les. Zit er een les in dit gedeelte? We hebben gezien dat er een mededeling is. Geen vraag, geen waarschuwing. Een mededeling. Dit gaat er gebeuren. We hebben een belijdenis gezien, want Jezus vertelt het niet achteraf, maar vooraf. Zit er een les in die wij mee kunnen nemen? Ja, gemeente, beslist. Maar het is wel goed om, om hier even zorgvuldig te zijn, want voor we het weten zouden we een verkeerde les uit dit gedeelte meenemen. Laat niemand vanmiddag zeggen, de les uit dit gedeelte is dat ik het beter moet doen dan Petrus. Dat zou een totaal verkeerde les zijn. Want juist als je dat denkt, ben je als Petrus. De les uit dit gedeelte is ook niet, ja, het maakt toch eigenlijk allemaal niet uit wat ik doe en wat ik probeer, want hè, ja, van tevoren is al vastgelegd en gedetermineerd hoe mijn leven gaat. God heeft dat allemaal al helemaal in zijn hand. Ik kan er ook eigenlijk niks aan doen, hè. Dat is de les niet. Was ook niet de reactie van Petrus. De bittere tranen van Petrus laten wel zien dat dat een totaal verkeerde les zou zijn om zo dit gedeelte te lezen. De les is ook niet dat wij nu de oproep krijgen om vooral heel standvastig te zijn en onszelf te gaan bewijzen. Maar gemeente, de les is ook niet dat je dan maar beter niet je geloof kunt belijden dan wel. Het zou maar wel eens kunnen dat we op die manier dit gedeelte lezen. En dat we denken, ja, zie je wel. Grote woorden. Al de discipelen hadden de mond er vol van. Tegenwoordig zegt iedereen. Nou, je kunt maar beter twijfelen dan geloven. Nee, gemeente, dat is niet de les die we uit dit gedeelte moeten trekken. Als dat de les zou zijn, dan zou je gaan denken, ja, het is eigenlijk verkeerd geweest dat ik aan het avondmaal ben geweest vandaag. Want ik heb daar beloofd dat ik mijn beleden, dat ik mijn geloof stel op de Heer Jezus. Maar ja, ik hoor nu eigenlijk dat je maar beter kunt twijfelen dan kunt geloven. Nee, integendeel. Wat is de les uit dit gedeelte die wij mee mogen nemen? Waarom staat dit in de Bijbel? Van tevoren, voordat het gaat gebeuren. Waarom heeft Jezus dit meegedeeld? De bedoeling is, gemeente, de les voor ons is dat wij ons des te meer volledig toevertrouwen aan de onophoudelijke, eeuwige, blijvende, niet aflatende liefde van Jezus. Dat wij ons overgeven, toevertrouwen aan de onophoudelijke, eeuwige, blijvende, niet aflatende liefde van Christus. We zitten hier bij de kern van het christelijk geloof, hè? Het is niet zo dat de christelijke boodschap is, hè, als jij maar je best doet, dan mag je erbij horen. Als je maar in ieder geval ergens goed in bent, goed genoeg bent. Juist dit gedeelte is een krachtige en een indringende waarschuwing tegen die gedachte. He, sommige mensen zijn gewoon te slecht en te labiel voor de kerk en andere mensen zijn goed genoeg. Die hebben er tenminste nog een beetje op orde, die mogen er wel bij komen. Nee, de evangelie is niet de success story van mensen die het gemaakt hebben, die er wat van teweeg brengen, maar het is de boodschap van wat Jezus doet. Wat Hij gedaan heeft voor mensen zoals wij. Ik kom het zo vaak tegen. Dat mensen mogen komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En zich aan Hem toevertrouwen. En de belofte zien. En vervolgens, de eerste gedachte, de eerste reactie is, ja, maar ik kan dit niet volhouden. Ik kan niet staande blijven. Ik ben bang dat ik niet standvastig ben. Nee, dat ben je ook niet. Maar dat hoeft ook niet. Het is niet dat het begin voor rekening van Jezus komt en dat de rest voor rekening van mij moet komen. Wat is het evangelie, gemeente? Is dat een beginnetje uit genade en de rest is jouw verantwoordelijkheid? Nee. Dan waren van die discipelen, was er niemand bij geweest die behouden was. Allen vluchten. Dat is nu juist geloven. Wat is geloven? Dat is geen prestatie. Dat is niet een goed werk dat ik moet verrichten. Dat is niet een blijk van goede inzet of van welwillendheid van mijn kant. Wat is geloven, gemeente? Geloven is je overgeven. Is je toevertrouwen aan de liefde van de Heere Jezus Christus. Christus. Voor nu en voor de toekomst. En voor de toekomst. En je mag dat doen. En je mag daarop steunen, want het is een onophoudelijke, eeuwige, niet aflatende liefde. Dat is geloven. Wat is geloven? Het is geloven wat Jezus zegt. Alles geloven wat Jezus zegt. Alles geloven wat Jezus over mij zegt. Ook als hij misschien dingen zegt waarvan ik me niets kan voorstellen op dit moment. Ook als hij vandaag iets tegen ons zegt wat ons niet zo goed uitkomt. Toch hem geloven. Waarom? Omdat hij jou beter kent dan jij jezelf kent. Alles geloven wat Jezus zegt. Ook geloven. Juist vandaag. Als hij aan de tafel heeft gezegd: dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Dat voor jou verbroken wordt. Voor jou vergoten wordt. Wat is geloven, gemeente? Geloven dat de liefde van de Heer Jezus voor mij nooit ophoudt. Dat is geloven. Dat hij mij lief heeft, ook kent hij mij door en door. En als je dat ziet, en als je dat gelooft, dan mag je zingen: wij steken het hoofd omhoog. Wij zullen de eerkroon dragen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Psalm 89. Laten we dat zingen. Vers 7. En 8, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En vers 8, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Psalm 89, vers 7 en vers 8. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, Heere Jezus Christus, dat u ons beter kent dan wij onszelf kennen en toch uw liefde aan ons geeft. Uw onbezweken trouw zal nooit onze val laten gebeuren. Als we vallen, zult u ons weer oprichten. Als wij struikelen, doet u ons weer staan. Als wij bezwijken, geeft u het leven. Als wij vluchten, gaat u voor ons de dood in. Als wij u verloochenen, hebt u de goede belijdenis gegeven. We danken u, Heere, dat het evangelie gaat over onze Heere Jezus Christus, die helemaal alleen was, verlaten was van God en mensen, en toch die weg gegaan is uit liefde. Want nauwelijks zal iemand bestaan zijn leven te geven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Heere, we danken u dat u zo tot ons spreekt ook vandaag. We bidden dat wij eerlijk zullen geloven wat u over ons zegt. Geef dat wij niet al te grote gedachten van onszelf zullen hebben en niet al te stoere voornemens voor de tijd die voor ons ligt. Maar geef dat de woorden van Jezus meegaan nu en ook in de toekomst. Dank, Heere, dat u ons zo deze dag gegeven hebt. Zegen ons in de week die voor ons ligt. Breng ons volgende week ook weer samen. Spaar ons in het leven. En als het einde zal komen, Heere, laten wij steunen niet op onze eigen goede werken, maar op het offer van Jezus Christus. Op zijn belofte, hij die gezegd heeft, dat is mijn lichaam en dat is mijn bloed. Hoor zo ons gebed en aanvaard onze dank. Wij bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Laten wij zingen op Psalm 139, vers 14. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, en doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Psalm 139, vers 14. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.